Goedemorgen iedereen. Kunnen wij verstaan? Dat is goed. Bedankt Wouter voor de heerlijke voorbereiding die je hebt gegeven om dat we het woord van God kunnen gaan openen. En we willen een bekend stuk lezen in de Bijbel en daar wat gaan over nadenken. Als jullie de Bijbel willen opslagen, Lucas 2 vanaf vers 1. Lucas 2 vanaf vers 1. En ik lees uit de NBG-vertaling. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het hele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen al op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Zij was zwanger. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen en de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen. En zij vrezen met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. Want u is heden de heiland geboren, Christus, de Heere in de stad van David. En dit zij uw teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was bij de engel een grote hemelse legermacht, die God lovende, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken. Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. Tot daar, dit Bijbelgedeelte. Een van de mooiste en warmste woorden ooit uitgesproken staan eigenlijk in dit gedeelte. Ik laat het jullie nog zien. Laten we het nog eens lezen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zij uw teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was bij de engel een grote hemelse legermacht, of engelenmacht in andere vertalingen, die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Nu, dit zijn ongetwijfeld de meest gekende, de meest gehoorde en geschreven woorden van kerst. Maar daar is het misschien juist ook een probleem. Want hoewel herhaling dikwijls heel goed is, dat zullen zeker alle studenten die hier zitten met vreugde beamen, denk ik. Hè? Zit er ook een gevaar in? En dat is dat door herhaling de essentie, de echte betekenis, verloren dreigt te gaan. Zodat we uiteindelijk misschien niet meer echt weten waarover het nu echt ging. En misschien is het ook wel een stuk met deze tekst, met deze boodschap. Daarom had ik het op mijn hart gekregen om eens terug wat meer in detail met jullie te bekijken. Gaan jullie mee op ontdekking? Ja, dat is goed. Nu, wat eerst wat mij opviel was, er wordt daar een dag genoemd. Heden, u is heden, vandaag geboren. Het gebeurt dus op een dag, een bepaalde dag. Een dag in de geschiedenis. niet in een of andere mythologisch of denkbeeldig verhaal. Nee, er staat, die dag was Augustus de keizer van Rome en Quirinius de gouverneur van Syrië. Maar meer nog, het was niet zomaar een toevallige dag. Het was een dag die al gepland was voor de schepping van de wereld. In Galaten 4, vers 4 staat het zo. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. De volheid des tijds. Het was gepland in de eeuwigheid. Maar eigenlijk is het nog indrukwekkender. Want in Colossense 1:16 staat er, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Voor hem. Wauw. Dus om zijn verschijning op die bepaalde dag zijn eigenlijk heel het universum, met al zijn onmetelijke lichtjaren in ruimte en miljarden sterrenstelsels gemaakt. De sterren vertelden zijn komst. Dat was allemaal gepland. Dus niets toevallig. Op die perfecte dag. Op de juiste tijd. De dag die God voor het ontstaan van de wereld bepaald had. Is hij geboren. U is vandaag geboren. Hoe indrukwekkend. Nu het tweede, wat mij opviel, was ook een echte stad. In de stad van David staat er. Het gebeurde niet in Narnia of een of ander sterrenstelsel, ver weg. Nee, deze stad bestaat nog. U kunt daar bezoeken. Bethlehem. Het ligt op zo'n 10 kilometer van Jeruzalem. Het is de stad waar Isaïe woonde, de vader van David, de grote koning van Israël. Het is de stad waar de profeet Micha van zei, en gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Honderden jaren daarvoor voorspeld. In Bethlehem, een echte stad. En dan staat er, u is heden geboren een lief, vredig en schattig kindje. Nee, dat staat er niet. Dat is waarschijnlijk, hopelijk, van jou en mij gezegd, als we geboren werden. En zouden we het hier misschien ook wel verwachten. Maar er staat iets totaal anders. Zo verrassend. Ongezien. Wie zou het op het geboortekaartje van zijn pasgeboren kindje durven zetten? Want kijk wat er staat. U is heden geboren, de heiland, namelijk Christus, de Heere. Hoe indrukwekkend. Hoe essentieel. Maar eigenlijk ook hoe onbekend. Tegenwoordig. Want laten we eerlijk zijn. De wereld, met al zijn kerstmarkten, kerstversieringen, kerstreizen, kerstshows, kerstaankopen, kent dit geboortekaartje niet. En als er al iets over het echt gebeuren, kerstgebeuren wordt verteld, dan gaat het over een ander geboortekaartje. Dat van een lief en vredig en schattig kindje. Dat lukt misschien nu juist nog wel. Nu, erg verwonderlijk is dat eigenlijk niet. Want deze kerstkaart of geboortekaart is best wel confronterend. Hier staat er nog in een andere Bijbelvertaling. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Voor jou en mij een redder. De Messias, hij die al Gods belofte volbrengt. En de Heer, hij die alle macht heeft op aarde en in de hemel. En dus ook in jou en mijn leven. Wil de wereld dit horen? Nee, duidelijk niet. Wil jij en ik dit horen? Wil jij dit horen? De redder staat er. De redder van wat? Van jou, Of mijn financiële problemen? Misschien problemen in je huwelijk? Van jouw eenzaamheid? Slechte gezondheid? Misschien wel, maar niet in de eerste plaats. Want lees maar mee wat er in Matteüs 1, vers 21 staat. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Redder van jou en mijn zonde. Zonde wat? Zit de wereld hierop te wachten? Nee, duidelijk niet. Dit woord is taboe geworden. Liever man en vrouw, en jij? Zit jij hierop te wachten? Zit ik hierop te wachten? Ook vandaag? De vraag aan jou en mij vandaag, en eigenlijk elke dag, is dus eigenlijk, welke geboortekaartje wil je? Wat mag erop staan? Vandaag is heden voor u geboren een lief en schattig kindje. Of vandaag is voor u geboren de redder, de Messias, de Heiland, de Heer. Het antwoord hierop van jou en mij is essentieel, is van levensbelang. Het aanbod dat God hier doet is duizelingwekkend, maar het is eigenlijk een stuk verborgen. Want, laten we eerlijk zijn, het lijkt allemaal zo banaal. Een kindje geboren in een voederbak, in een stadje van niets, totdat je gaat zien wat de engelen zien. En kijk wat er dan gebeurt. En plotseling was er bij de engel, hij was niet meer alleen, stond er een grote hemelse macht, legermacht, engelenmacht, die God lovende en zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Met andere woorden, miljoenen, misschien wel miljarden engelen zien plots wat er echt gebeurt met de geboorte van dat kind en barsten uit in vreugde en lofprijzing aan God. Zeggen de ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Misschien denk je nu wel aan dat spelletje van ik zie wat jij niet ziet. We speelden dat dikwijls met onze kleinkinderen. Want wat zagen die engelen dat jij misschien niet ziet? Of niet meer ziet? Mag ik het je vertellen? We nemen een vlucht in de tijd. Zij zagen de pracht van de schepping, ook van de mens. Geschapen naar Gods beeld, levende in een innige relatie met hem en harmonie met elkaar. Geschapen om met hun leven God te verheerlijken, door met hun leven te laten zien hoe mooi en indrukwekkend God is. Maar die duurde niet lang. En dan zagen de engel ook de zondeval. Wat niet meer of niet minder is dan de rebellie van de mens tegen God. De hoogmoedige mens die denkt, ik doe het zelf wel. Geef mij maar alle tools in handen en dan heb ik jouw God niet nodig. En zo gebeurde het. En die intieme relatie tussen God en mensen wordt verbroken. Dan zien de engelen ook dat er zich blijkbaar een reddingsplan van God zich ontvouwt. Maar het blijft wazig voor hen. Ze zien de mens, hoe de mens zich totaal ontaardt en hoe God een oordeel moet sturen. Waarna er maar enkele overblijven en terug mogen beginnen. Ze zien hoe God zich een volk uitkiest. Een volk dat hem opnieuw zou willen vertrouwen. En dat hij zou kunnen zegenen en in een diepe relatie met hem leven. Maar de mens slaagt er maar niet in. De engelen zien hoe hij hen een wet geeft, koningen, profeten en uiterst wijze mensen. Ze zien hoe hij hen rituelen geeft om te volgen, om dingen duidelijk te maken. Maar zowel voor de mensen als voor de engelen blijft het een stuk verborgen. En de mens, het volk van God, faalt op alle lijnen. Ze gaan in ballingschap in een ver en vreemd land. Er volgt 400 jaar stilte. Alles lijkt verloren. De hemel zwijgt. Tot dit punt in de geschiedenis van de mensheid, waar we het vandaag over hebben. De engelen krijgen deze geboortekaart te zien. En opeens zien ze het. Is het voor hen alsof het licht in de duisternis aangaat. Wat zien ze? Wat zien zij dat jij misschien nog niet ziet? Ze zien dat de hemel ingrijpt op de juiste tijd en de voorspelde plaats. Ze zien dat God zelf ingrijpt. Maar op welke dramatische manier? Ze gaan van de ene verbazing in de andere wanneer Gods reddingsplan voor de mens zich voor hun ogen ontvouwt. Want ze zien dat God zijn eigen zoon zendt als mens op aarde. Als arme mens. In een kribbe. Onvoorstelbaar. Van de grootste heerlijkheid naar de laagste plaats. Maar ze zien dat hij nog maar het begin is. Want dat hij, na een volmaakt leven geleefd te hebben, de meest vernederende dood die er voor een mens bestaat zou moeten sterven. De dood aan het kruis. Als plaatsvervanging voor de mens. Als plaatsvervanging voor jou en mij. Als een losprijs voor onze zonde. Ze zien hoe hij opstaat en de overwinning haalt. Maar met mijn één doel, dat jij en ik terug in die innige relatie met God kunnen leven. Opnieuw tot zijn eer en met een diepe vreugde en vrede in ons hart. Dat is wat de engelen zagen. En daarom werd hij aangekondigd met redder, Messias en Heer. Daarom brak de hemel uit in een nooit geziene lofprijzing. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen des welbehagens. Wauw. Maar waarom dan deze woorden? Waarom ere aan God en vrede voor de mensen op aarde? En wat hebben die met elkaar te maken? Wel, eigenlijk is het heel eenvoudig. Namelijk, deze woorden geven de twee gevolgen aan van het nieuws dat u juist gehoord hebben. De twee gevolgen van het komen van de redder, de Christus, de Heer op aarde. Voor de engel is het duidelijk. Dit komen van Gods Zoon op aarde is de grootste openbaring van Gods heerlijkheid ooit. Met andere woorden, Gods oneindige schoonheid. Zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid is nooit op zo'n indrukwekkende wijze getoond als toen. Lieve man of vrouw, lieve christen, zien we dit nog? Wat een schittering daar te zien is. En het tweede gevolg, vrede op aarde bij de mensen des welbehagens, is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het eerste gevolg door het woordje en. En heeft dus alles te maken met het komen van de redder, de Christus, de Heer, op aarde. Want zie hoe hij genoemd wordt. En we hebben het al gehoord deze morgen. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn en eindeloos tevreden. Wauw. Vijfmaal in het Nieuwe Testament wordt hij de God van de vrede genoemd. En Paulus zegt over hem in Efeze 2:14, Jezus zelf is onze vrede. Wat dit betekent, is dat de vrede van God of de vrede van Christus nooit gescheiden kan worden van God zelf. Dat de vrede van God of de vrede van Christus nooit gescheiden kan worden van God zelf. Dat wil zeggen, als we willen dat de vrede regeert in ons hart, in ons leven, dan moet God, dan moet Christus regeren in ons leven. Als we willen dat er vrede regeert in ons hart, dan moet God, dan moet Christus regeren in ons hart. Gods doel is niet om je vrede te geven gescheiden van hem. Zijn doel is om je vrede te geven doordat hij de meest belangrijke, heerlijke, verheerlijke persoon in je leven is. Die intieme relatie met hem is zo essentieel. Is er iets mooiers dan met terug verbonden zijn met de schepper van hemel en aarde? Dus de sleutel tot vrede is bij elkaar houden wat de engelen hier bij elkaar houden. Glorie voor God en vrede voor de mens. Als je dit kent, ben je mens des welbehagens. Dan behaag je God, doordat je vreugde in hem hebt. Doordat je hem vreugde geeft. Doordat je vrede met hem hebt. Wow. Zie je het? Hoe die verbinding met elkaar is. En het bijzondere is ook dat deze vrede heel ons leven gaat doordringen. Het gaat zo diep dat uit die vrede met God er ook vrede komt met jezelf. Oh, wat ligt dat soms moeilijk. En vrede met alle andere mensen, misschien nog moeilijker. Maar hiervan is vrede met God het meest fundamentele natuurlijk. Hier het volgende andere uit voort. Als deze vrede van God met God er niet is, zal alle andere vrede oppervlakkig zijn. En tijdelijk zijn. Denk de mensgeschiedenis van de mensheid bewijst dit. Ik moest hierbij ook denken aan de musical 1418 die ik enkele jaren geleden gezien heb. Over de vreselijke loopgravenoorlog aan de kanten van Ypres. Op een zeker moment is het kerst. De geweren en kanonnen zwijgen. Er is een soort kerstbestand. Er worden kerstwensen geroepen van de Duitsers naar de Belgen en omgekeerd. En Britten die er zaten. Op een zeker moment zie je zelf hoe de Duitse en Belgische soldaten elkaar de hand schudden. En vredig kerst toewensen. Tot 2 dagen later de kanonnen en geweren weer aanspreken. En de vreselijke oorlog gewoon verder gaat. Precies alsof er niets gebeurd is. Hallucinant. Deze vrede had niets met kerst te maken. Nee, een echte vrede begint bij God. Vrede met God komt doordat Jezus Christus in je leven binnen te laten. En hem te gaan zien als jouw persoonlijke redder, heiland en heer. Dit verandert alles in je leven. Hoe je over dingen denkt. Wie en wat je belangrijk vindt. Hoe je omgaat met moeilijkheden in je leven. Het verandert ook de kijk op jezelf. Meer en meer ga je zien wie je echt bent. Als je jezelf aan hem spiegelt. Aan zijn woord spiegelt. En je tuimelt van je voetstuk af als het goed is. Je voelt je kleiner en kleiner en kleiner. En dat doet regelmatig pijn. Maar hoe wonderlijk. Je krijgt hier vrede mee. Want je weet diep van binnen. Ik ben geliefd. En volledig aanvaard. Door mijn hemelse vader. Je hebt vrede met hem. En deze kijk op God en op jezelf verandert ook je kijk en je omgaan met de mensen om je heen. Je wil van hen houden. En in vrede met hen omgaan. Het mag jezelf heel wat kosten. Het lukt wel niet altijd, maar jij van jouw kant doet er alles aan om het te bekomen. lieve man of vrouw? Als we eerlijk zijn, is dit waar de wereld eigenlijk ook naar op zoek is. Maar ze zoeken op de verkeerde plaats. Is dit wat elk mens ten diepste, waar elk mens ten diepste naar verlangt? Echte vrede is een van de basisbehoeften van de mens, dat geloof ik echt. De vraag die je vandaag in ons midden wordt gelegd, en die aan jou en mij persoonlijk wordt gesteld. Welke kerst- of geboortekaart wil jij in ontvangst nemen? Die met een geldigheidsdatum van 2 dagen, of die met een geldigheidsdatum tot in de eeuwigheid? Aan jou en mij de keuze. Laten we samen bidden. O Vader, dank u wel dat u mocht uw woord open doen deze morgen, Heere God. En u bent zo duidelijk, Heer, als wij het maar zien. Vader, en dank u dat u ons ogen opent om dit wonderbaarlijk nieuws, Heer God. Dat u, wanneer in ons leven komt, Heere God, dat u onze vrede bent. Heer, dat wij door wat u in ons leven doet, helemaal vrede met u krijgen. O Heer, omdat we hersteld worden in onze relatie met u. En dan komen we terug tot het doel waarom u ons dat gemaakt hebt, Heere God, om te leven tot uw eer en glorie. Eer aan u, o God, en vrede voor de mensen. Heer, wat een prachtig beeld. Ik zou bidden voor iedereen hier aanwezig, Heer God, dat we dit mogen kennen. Dat we deze geboortekaart mogen in onze handen sluiten, in ons hart mogen sluiten, Vader. En dit verandert alles. We worden vernieuwd, we worden herboren als een kind van u. Geborgen in uw handen, Heer. O, dank u wel daarvoor. Dank u wel in uw naam, Heer. Amen. Vredevolle kerstdagen.